Mag ik u hartelijk welkom heten. Fijn dat u vanmorgen hier allemaal bent als familie en vrienden, kennissen, mensen uit de gemeente van Delfshaven. Fijn dat u allemaal de tijd vrij hebt kunnen maken om vanmorgen in deze dienst van woord en gebed afscheid te nemen van meneer Isaac Driessen. We hebben samen een eenvoudige liturgie gemaakt die u allemaal hebt uitgereikt gekregen. We willen samen beginnen. Zometeen zullen we ook een paar psalmen zingen. Ik heb begrepen dat we die willen zingen niet ritmisch op hele noten. Zodat we allemaal dat goed mee kunnen maken. Zullen we samen stil worden voor God? Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Als aanvangstekst kozen we een woord uit Psalm 119. Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg uw geboden voor mij niet. Van deze psalm zingen we de aangegeven vers.
Zou baren.
Laten wij bidden. Barmhartige en eeuwige God, lieve Vader van Jezus Christus. Vanmorgen zijn we hier bijeen om afscheid te nemen van Isaac Driessen. Een vader, een grootvader, een broer, hoe wij ook alle verbonden waren met hem. Vandaag roept u ons samen om hier stil te zijn voor u, om stil te staan bij zijn leven, zijn gang door het leven, wat hem houvast gaf en troost, ook bij het uitgaan van dit leven. Heren, wij loven en wij danken u. Als wij in ons leven u mogen ontmoeten, als een God die in Jezus omziet naar mensen. En zo heb u ook naar hem willen omzien, en zo heeft hij zijn weg ook mogen gaan tot het laatste toe. Wij danken u voor de echo van uw woord, van uw evangelie in zijn leven. En alle die hem hebben meegemaakt, hebben daar iets van opgevangen. Hier al is het wel zo dat alles wat wij laten horen, laten zien van u, dat dat altijd ook weer gebroken is en fragmentarisch. Niet altijd even zuiver en helder. Maar wat van u was, heren, dat heb u ook in zijn leven laten zien. En daar willen we u voor danken. Want, heren, wij beseffen, elke leven, dat is een leven van u. En daar hebt u uw bedoelingen mee. En zo kijken we ook naar hem en beseffen wat hij geweest is voor zijn gezin, voor zijn kinderen, voor zijn broers en zussen, voor de gemeente in Delfshaven met name, voor mensen die hem kenden, die hem meemaakten op allerlei kringen. Heren, wij willen u danken voor deze man en voor zijn gaven en voor zijn inzet. Wij danken u nog meer dat u een God bent die zulke beperkte en gebroken en zondige mensen toch elke keer in uw dienst neemt en dat ook met hem hebt willen doen. En heren, dat brengen we graag ook vanmorgen eerst bij u. Wij bidden u om uw Heilige Geest, dat wij ook in dit moment van stil zijn en luisteren naar uw woord, voordat we naar het kerkhof gaan, dat we iets beseffen van wie u bent, wie u voor mensen bent en wie wij voor u mogen zijn. Dat u uw hand uitstrekt en dat u ons naar u toe roept. En wij bidden u daarom, wilt u ons allen daarbij betrekken. Open ons hart, dat we uw stem horen. We bidden u dat voor elkaar. We bidden u dat voor zijn kinderen, alle die bij hen horen, zijn kleinkinderen. Heer, u weet ja, hoe wij en hoe zij hem hebben meegemaakt en ja, God, hun gevoelens van morgen zijn. Wij bidden u dat ook voor zijn familie, uit Middelharnis vooral, zoals we hier vanmorgen met heel veel mogen zijn. Troost hen, zegen hen met, al was maar één woord, spreek slechts één woord, heren, en uw knecht is genezen. Wij bidden u dat voor elkaar, ook als leden van de gemeente in Delfshaven. Wilt u ons zegenen met uw Heilige Geest, omdat wij samen hier aan het eind van het leven van deze broeder u mogen prijzen en zelf bemoedigd worden om onze hand te meer in die van u te leggen en te zeggen, Heere, op u is ons vertrouwen, op u is onze hoop, op u is ons geloof gericht, u zijt de levende God, neem ons al in uw hoede en laat zo deze dienst u prijzen. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Ik lees twee gedeelten uit de Bijbel en wel twee psalmen. Twee psalmen die de laatste dagen bij hem voorgelezen werden. Twee psalmen waarvan ik denk, die kende die allebei uit zijn hoofd, regel voor regel. Zowel in de tekst als in de berijming. En die twee psalmen die heeft hij in die laatste dagen, hè, toen het heel moeilijk was om nog met hem contact te maken, of laat ik zeggen te communiceren, iets te zeggen, iets mee te geven, toen hebben die psalmen toch hem iets wel meegegeven, iets bij hem opgeroepen van herkenning en van geloof en vertrouwen. Daarom lees ik die psalmen allebei. Eerst psalm 121, een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israël zal niet sluimeren noch slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 130, dat is ook een lied Hamaalot. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkend zijn op de stem van mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hoop op de Heere, want bij de Heere is goede tierenhuid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Voor de meditatie zet ik een extra streepje bij psalm 121, het eerste vers. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Beste mensen, kinderen, kleinkinderen, verdere familie, broers en zussen, vrienden, vriendinnen, leden van de gemeente. Ik denk dat hij zou zeggen, dat is een goede tekst om met deze woorden uit deze psalm voor te lezen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar komt mijn hulp? Het is een goede tekst, want zulke woorden die brengen je als het ware meteen bij God. Verlegen om hem, om zijn nabijheid, om een teken van hem, om een woord van hem. Afhankelijk van hem. Maar tegelijk ook het antwoord, mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Daar zit ook iets in, iets heel direct, iets heel beslist, van geen twijfel aan. Als je om hulp verlegen zit, en hoe vaak zitten mensen die om hulp verlegen, dan moet je bij hem zijn, bij de levende God. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En zo die eerste zin, dat gebed, die verlegenheid, tegelijk dat antwoord, dat zo beslist en zo direct klinkt. Ja, toen ik deze vers alleen even naar me toe liet komen, toen dacht ik, daarmee is eigenlijk jullie vader, jullie grootvader, eigenlijk al helemaal getypeerd. Want zo'n psalm, zo'n woord, in zijn vraag, in zijn afhankelijkheid, maar tegelijk ook in zijn beslistheid, zo heb ik hem leren kennen. Meneer Driessen, zo zeiden wij altijd in de gemeente. Ik heb hem zo'n kleine 7 jaar meegemaakt. Hij werd al kleiner, al krommer. Dan werd het ook heel moeilijk voor hem te lopen. Maar hij bleef altijd voor ons meneer Dries. Hij zat rechts van mij. Als ik op de preekstoel stond, dan daar rechts in die hoek ergens. Daar was hij een vaste plek, 's morgens en 's middags. En zo bleef hij voor ons iets hebben. Je zou kunnen zeggen van, ja, van de Adolf, van het geloof van een kind van God, van een die weet hoe afhankelijk die is van God en van zijn barmhartigheid. En tegelijk ook heel beslist zegt, mijn hulp, ja, die is van de Heere. En zo heb ik ook deze psalm voor hem gelezen, die laatste dagen. Wie van u daar geweest is toen bij hem, die weet hoe moeilijk die toen had. En vooral het laatste jaar was sowieso erg moeilijk. Vanaf die uit die flat heeft hij heel lang, wachtte hij. Hij wilde graag toch zelfstandig blijven. Maar toen hij dan eenmaal in de schans zat, toen ging de ontluistering, de aftakeling ook wel heel erg snel. Daar leed hij ook wel ontzettend aan. En zo die laatste dagen toen was het ook heel moeilijk dat hij zelf eigenlijk geen woord meer hardop kon zeggen. Maar ja, als je hem zelf iets zei, dan kon hij dat ook weer heel moeilijk horen. En ja, hoe moest je dat nou doen? De laatste keer dat ik bij hem was, toen was ik ook even alleen met hem. Toen dacht ik, nou, ik doe de deur dicht en ik ga toch proberen iets mee te geven uit de psalmen die je zo ontzettend lief zijn. En zo heb ik daar ook deze psalm in de berijming voorgezegd. En met harde en duidelijke stem in zijn oor. Er was niemand die erbij was, maar daar merkte ik even heel direct hoe hij daarop reageerde. En vooral met dat mijn hulp is van de Here. Ja, dan zag je hem kijken en een gebaar maken met zijn hand omhoog. Maar ook op zijn gezicht iets van de vreugde van het heil in God. Dat kon je vaak heel direct aan hem zien als hij sprak over zijn hoop en zijn verlangen om ontbonden te worden, om te mogen heen gaan in de vrede van God. En eigenlijk is het ook zo met die psalm 130. En zo'n psalm die heel diep begint, maar die tegelijk ook wel heel hoog eindigt. En ja, die hoop die die psalm uitstraalt, die is aan geen twijfel onderhevig. Twee psalmen. En daarmee zou je kunnen zeggen, die psalmen, die, ja, dat was wel echt helemaal zijn leven. Daar leefde hij in, daar leefde hij mee. En dat was voor hem ook een hele levende zaak. Ja, als je zelf die psalmen niet zo goed kent, en misschien is dat zo dat je zegt, nou, ik kom uit een heel ander, ik kom niet zo vaak in een kerk, ik lees niet zo vaak een psalm of ik zing niet zo vaak een psalm. Nou, dan kan het wel eens zo zijn dat zo iemand een beetje op je overkomt van dat je wel eens denkt, is dat nou niet een beetje overdreven, dat je altijd maar met die psalmen bezig is en zo. Ja, maar je kon toch, zelfs degene die dat, laat ik zeggen, niet zo goed van binnenuit kennen, die konden bij Dries toch altijd wel merken, het was wel authentiek, het was wel gemeend, het zat wel heel erg diep en ja, het had toch wel iets wat echt van hemzelf was, wat van hem, dat hij in zijn leven had mogen ontvangen. En als je nou vraagt van waarom zo'n man nou in die psalmen altijd zo zich verdiepte en daarin zo leefde, dan denk ik, dan heeft het maar één reden. En dat is dat je in de psalmen kom je heel het leven tegen. Heel het leven van mensen die leven met God, die leven voor God. In de psalmen kom je ze niet tegen zoals ze moeten zijn en zoals ze moeten leven. Ook, maar vooral kom je ze tegen ja, zoals het is. En het leven dat zit vaak vol met scheuren en schulden en wonden en zonden vooral. En tranen en trauma's. Nou, als je nou ook zo'n mens bent en die ook een beetje zo zijn weg gaat door het leven, en niet direct zo van kracht tot kracht en van overwinning naar overwinning, maar nou, dan ga je in die psalm natuurlijk heel erg thuis voelen. Omdat je daar ook mensen tegenkomt die ook niet zoveel hebben. En die hun hand uitsteken naar God en die zeggen, Heer, wilt u alstublieft u over mij ontfermen. Ik kan wel begrijpen dat hij juist de psalmen, het gebedenboek van het volk van God, dat dat ook zijn gebeden, zijn houvast waren. Zelf was hij ook zo'n mens. Een mens met hoge idealen, hoge ambities, hoge visie. Als het ging om de wil van God, of het nou in zijn persoonlijk leven was, of in zijn huwelijk, of in zijn gezin, of als het ging om de kerk of de samenleving, dan had hij uiteindelijk hele hoge normen, hele hoge waarden, daar ging hij voor. Ja, hij was één, dat heb ik wel vaker zo meegemaakt, maar één uit zo'n generatie van na de oorlog die, ja, die mensen die hadden heel vaak een geweldig gelovig ideaal om voor God te gaan. En in de kerk en in de maatschappij en daar iets van te laten zien van, ja, christenen, mensen die met God leven, dat zijn andere mensen. Die hebben normen waar ze voor gaan. Maar zo'n greep kan ook wel eens een beetje hoog zijn. En als je hoog grijpt, of probeert om dat hoge niveau van de Bijbel en het Koninkrijk van Jezus te leven, dan is het soms ook wel eens heel ingewikkeld. En vooral als het dan niet zo mee, met je, bij je mee zit. En zijn leven was natuurlijk, dat weet u allemaal nog veel beter dan ik, toch wel één met heel veel tegenslag. In die zin dat hij op allerlei punten eigenlijk niet kwam daar waar hij wel zou willen zijn. Ik heb zo maar even twee dingen opgeschreven die toch wel zijn leven ontzettend hebben, ja, bepaald. In de eerste plaats zijn ja, laat ik zeggen, zijn beperking door zo'n gezondheidsbeperkingen. Hij was niet zo sterk. Een beetje een handicap al gauw. Hij kon niet zoveel, had niet zoveel kracht. En daardoor ben je ontzettend beperkt. Nou, als je ontzettend veel wil en je kan eigenlijk niet zoveel, dan is dat best heel moeilijk. Als je dan in het ziekenhuis komt, later leeftijd toen. Toen kon hij steeds slechter horen, werd zelfs helemaal doof. Kon hem ook steeds slechter verstaan. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel moeilijk en heel verdrietig. Als je juist zoveel ambities hebt, juist zoveel te zeggen hebt, juist zoveel mee wil geven aan mensen. Dan als je dan zo beperkt wordt, dan kan dat een geweldige schaduw over je leven werpen. Dat kan heel, ja, je leven een beetje triest maken. Hebben we ook wel zo aan hem gezien. Soms ook wel eens een beetje bitter, een beetje zuur. Eigenwijs, negatief, kritisch. Niet altijd hoor. Maar ja, toch ook wel. En dat heeft daar ook mee te maken. Hè? Als je graag zo'n hoge greep doet. En dat, laat ik zeggen, uit de oprechtheid van je hart om de Heere te dienen. Omdat je de schrift zo verstaat. En je komt er niet, je kan er niet bij. Dat is niet makkelijk. Hè? Dat doet zeer. En dat kon je dan ook wel merken bij hem. Hoe zeer dat vaak deed bij hem. En het andere, ja, wat hem natuurlijk heel erg bepaald heeft, dat is natuurlijk zijn gang. Laat ik zeggen, als in zijn huwelijk, in zijn gezin. Zijn eerste vrouw, die stierf al heel vlug. Heel vroeg en na de geboorte van Joke. En ja, daar bleef hij toen achter, totaal ontredderd. Hè. Tegenwoordig heb je voor iedereen uitvoerige hulpgroepen, maar toen niet. Toen moest je maar door, hè, als man. Familie om je heen en de een weet het nog beter dan de ander vaak. En daar sta je dan. Hè? Een hele ontreddering is dat. Hè? En dan ja, misschien een beetje vlug weer getrouwd. En ook niet zo gelukkig daarin geweest. Wel fijne kinderen, maar dan heel die gang. U weet het veel beter als ik. In elk geval is dat natuurlijk een gang die je dan zo meemaakt. En waarvan je natuurlijk als... Maar ik zeg als man, in elk geval ontzettend tekortgeschoten voelen. Allerlei kanten dat je denkt. In elk geval zo'n gang waar die het heel, ja, alle grip een beetje verloren op zijn leven. Dat is buitengewoon moeilijk. En zeker zo'n type als hij, was dat heel pijnlijk, denk ik. Ja, als je bij hem zat, hij rookte een stuk door. Dat deed hij niet alleen de laatste jaren, hoor. Hè. Maar ik dacht wel eens, ja, je zit ook niet voor niks zo te roken, hè. Ik ben met heel veel dingen bezig. En heel veel wat je ook niet meer veranderen kan. Nou, ik noem deze dingen gewoon eens even om, ja, dat je dan in de gaten krijgt. Dit soort dingen zijn het die een mens tot een echt mens maken ook. En die juist, als je dan de psalmen open doet, ja, dan denk ik, ja, hier kom ik iemand tegen die voor God ook alleen maar een echt mens is. En daar staat met zijn scheur en zijn moeite en zijn zorg en ook met zijn zonde. En dan toch een God vindt die barmhartig is, die luistert, op wie je hopen mag, bij wie je schuilen mag. Ja, zo hebben wij hem vooral meegemaakt in Rotterdam, in de gemeente. Ik zei net, hij had al die trouw zijn plek. En hij had ook een hele trouwe plek op de gebedskring. Er was een gebedskring die begon in 1981. Dus nou, dat is nu 17 jaar geleden. Op een avond. Een aantal jonge mensen die wilden graag bidden voor dingen in de gemeente. En natuurlijk Isaac Driessen, die zat daar ook bij. En die is daarbij blijven zitten. Jaar in, jaar uit. Op die woensdagavond. Later werd het woensdagmorgen in de brug, in het ontmoetingscentrum. Daar is hij heel veel geweest, daar maakte hij ook ontzettend veel meditaties voor. Want zo'n gebedskring begon vaak met een stukje bijbelstudie of een inleiding uit de Bijbel. En hij kon daar helemaal zijn gaven van, die hij had van de schrift, wat hij is doorgeven. Hij maakte heel vaak daar kleine, korte meditaties. En die later ook in een paar van die boekjes werden uitgegeven. Straks dan wil ik daar nog iets van voorlezen, hè. Zo deed hij mee in de kerk. Hij was trouwens ook niet te groot om kleine dingen te doen. Verjaardagskaarten rondbrengen bijvoorbeeld. Ja, wie van ons doet dat? Hè? Of kerkblaadjes rondbrengen. Hè? Hij slofte de straten af. Hè? Hij liep niet zo best, maar hij heeft het toch lang volgehouden, hè, om dat te doen. Hè? Dus dat zijn die kleine dingen, hè, waar je van merkt, van het ging hem om de gemeente, het ging hem om God, het ging hem echt wel om de Heer Jezus. En dan het vaste punt, ja, dat waren inderdaad die psalmen. Hè. De psalmen, En ik heb hier opgeschreven de naam van de Heer Jezus. Als je die naam van Jezus noemde, dan gingen zijn ogen ook al gauw stralen. Dat is tot laatst toe. Toen hij in de schans zat. Ik zei net, het was best een hele moeilijke overgang. En meneer Mom, die was toen erg met hem bezig. Die heeft er heel erg bij geholpen ook. En die vertelde er ook wel vaak over. Maar psalmen, die citeerde hij ook vaak. En de naam van Christus, die sprak hem buitengewoon aan. Want ja, in Christus, daar lag al ons heil. En daar lag ook zijn heil. En ik denk dat hij de naam van de Heer Jezus ook in alle psalmen hoorde. Zeker ook in deze psalmen. Psalm 130. Als het gaat over hoe sta je voor God. Uit de diepte roep ik tot u. En zo gij in terecht wilt treden. Ja, nou dan moet je wel bij de Heer Jezus zijn. Anders komt dat niet goed. Of psalm 121. Die psalm is eigenlijk een avondgebed. Tenminste veel Joden die... Die spreken Psalm 121 voordat ze gaan slapen als een avondgebed. De kleine kinderen, Joodse kinderen, is een van de eerste gebeden die ze leren. Dat is Psalm 121. Kunnen ze nog nauwelijks praten of lezen, maar die Psalm 121 kennen ze dan al. Die psalm die je zo meteen zet in de afhankelijkheid van God en je ogen richt naar het goede punt. Van waar komt mijn hulp? Ja, van hem. Daar zou je anders hulp van verwachten, hè? En dan, ja, die weg die je gaat, want het is echt een psalm voor onderweg, een lied hamalo. Dus, het is echt een psalm voor pelgrims die onderweg zijn naar de stad van God, naar de toekomst van God. En dan valt het woord bewaren, want ja, op de weg moet je bewaard worden. Ja, mijn moeder zei dat al, als je naar school ging als zesjarige, ja, je moet bewaard worden, jongen, op de straat, je moet bewaard worden, bewaren. En deze psalm valt het woord bewaren 6 keer, moet je maar stellen. 3 keer bewaarder en dan 3 keer bewaring. Hè? Het gaat natuurlijk eerst om de bewaarder, het gaat eerst om God, de levende God. Dat hij een God is die zijn hand om ons houdt. Die zegt, wat voor weg je ook gaat, ik ben met je. En dan ook bewaring, dat we zeker mogen zijn, geborgen mogen zijn in hem. Vooral die zin, hij zal je bewaren voor alle kwaad. Die heeft al veel mensen aan het nadenken gezet. Hij zal je bewaren voor alle kwaad. Nou, als je nou zo'n leven kijkt van meneer Driessen, denk je nou, hij zal je bewaren voor alle kwaad. Klopt dat eigenlijk wel? Ja, ik heb dat altijd zo begrepen, zal ik u zeggen. Dat hoe we ook gaan, hè, en hoe ons leven ook, door wat voor diepte het soms ook heen moet. Maar dat hij ons wel bewaart bij zijn heil, bij zijn liefde, bij zijn trouw. En dat hoe diep je er ook onderdoor gaat, dat hij je bewaart bij de naam van de Heer Jezus. En dat je toch niet wanhopig wordt en niet vertwijfelt. Soms zit je er wel eens dichtbij. En ik weet ook uit zijn leven dat hij er soms heel dichtbij zat. Hè, om maar te vertwijfelen. Ja, daar ook ontzettend eenzaam onder was. Maar God hield hem toch vast. God heeft het echt wel waargemaakt, ook in zijn leven. Dat hij een bewaarder is. Uw voeten zet hij vast. En dan moet je zo wankel in elkaar zitten. Ja, maar hij zet toch je voeten vast. En hij is een schaduw aan je rechterhand. Dus dat is een beeld waarin de Heere God zegt, ik ga niet weg. Ook al let je niet elke keer op mij, maar ik zit aan je vast als een schaduw. Dus waar je ook heen gaat, je staat nergens alleen. Hè? Een schaduw. Desdaags en in de nacht. De zon zal u niet steken. En dat is overdag. Overdag kan het heel moeilijk zijn, heel zwaar. Dat je ontzettend in de stress zit. Je moet je best voor je gezin, voor je werk, voor nou noem maar op. En dus word je soms bij de handen afgebroken. Maar ook s'nachts. S'nachts voel je je vaak alleen. Dan voel je ontzettend kwetsbaar. Kan je geen kant op. Dan word je aangevochten. Dan, ja, de maan des nachts. Die Israëlieten hadden bij die maan altijd iets van, ja, dat heeft iets occults. Daar zitten allerlei boze machten. En dat is ook zo s'nachts. Dan kan je ontzettend moeilijk hebben. Dan kan je ook heel veel last van de duivel hebben. Laat ik maar even heel simpel zo zeggen. Maar deze psalm zegt, ook s'nachts ben je veilig in de handen van deze God die je wil bewaren om Jezus wil. Want hij let op je desdaags en in de nacht. Hij slaapt nog sluimert. En zelfs dat sluimer heeft hij niet. God, en wij hebben dat wel eens, dat we niet goed opletten. Dan zijn we moe en dan zie je het niet. En dan heb je het even niet goed gezien. Ja, maar de Heere wel. Hè, die blijft ons altijd scherp in de gaten houden. En zo eindigt die psalm met, hij zal je ingang en je uitgang bewaren. Tot in eeuwigheid. Dat is een geweldige belofte. Mijn ziel wacht op de Heer, meer dan wachters op de morgen, zegt Psalm 130. Nou, dat mag inderdaad wel, als je deze psalm je eigen maakt. Ja, naar mijn gevoel heb ik hiermee eigenlijk alles gezegd over meneer Driessen. Zo leefde hij in ons midden. En ja, daar lag zijn hart, dat was zijn vaste punt, dat was zijn verwachting en zijn hoop. En ook kon je hem de laatste tijd dan niet zo goed meer verstaan, ook op die kringen niet meer, maar dat wilde hij toch zeggen. Hè? Zoek het bij hem, zoek het bij God. En dat gaf hij dan natuurlijk vooral door met die boekjes die hij in elk geval nog een beetje, en typen kon hij nog. En zo schreef hij die meditaties op en die kopieerde ze en dan gaf hij ze weer aan je en dan kon je die thuis nog eens doorlezen. Eigenlijk, ja, heel begaafd. Gisteravond heb ik in al die boekjes nog eens een poosje zitten lezen. Dan val je dat op en denk je, deze man had gaven van inzicht in de schrift. Hij kon dingen soms ook heel mooi zeggen. Ik kom in die meditaties, dus ja, een van die boekjes die heeft hij ook opgedragen aan zijn kinderen en kleinkinderen. Een beetje zijn manier om toch nog weer iets door te geven. En in heel veel van die zinnen merkte ik daar, merk je ook dingen uit zijn eigen leven. Als het om teleurstelling gaat of mislukking, eenzaamheid, dan denk je, ja, nu heb je het over jezelf. Hij, in die meditaties viel me op, heeft ook vaak, haalde hij de Engelse tekst erbij, dat vindt hij ook mooi. Hij is ook eens een keer in Londen geweest, dat heeft ook grote indruk op me gemaakt. Heeft hij ook heel veel beleefd, ook in kerkdiensten daar, daar kon hij ook prachtig van vertellen trouwens. Hele bewogen en getuigende zinnen. Een man die in de gaten had dat zijn idealen dan soms mislukte, maar dat God wel doorging. En wanneer zijn visie het niet haalde, maar de visie die God had, die bleef. En zo was hij eigenlijk altijd aanwezig. Ik moest even denken aan de zogenaamde uitzwermavonden. In Delfshaven zijn we gewend om één keer in de maand of zoiets, om allerlei mensen te gaan bezoeken die nieuw ingekomen zijn. Nou, hij kon dat allemaal niet meer meemaken, maar hij zat die avonden dan meestal wel om koffie te zetten, mensen weer op te vangen en zo. Terwijl hij eigenlijk niet veel meer kon, voelde hij ze daar toch bij betrokken. Ik wilde graag een stukje lezen uit een meditatie van hem, uit het boekje over Psalm 119. Vandaar dat we ook met die psalm begonnen zijn. Over Psalm 119 heeft hij een hele rij korte meditaties gemaakt en daar wilde ik een stukje uit lezen. Over het laatste vers. Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw knecht. Het begint al met een regel uit Psalm 130. Ik blijf de Heer verwachten. Ja, dat is nu het geheim van al Gods kinderen. Hoe de levensweg ook is, ze komen altijd en steeds weer bij de Heere terecht en terug. In dit laatste vers van Psalm 119 is een kind van God aan het woord. Dat dwalen wijst niet op de tijd van toen hij nog buiten Gods gemeenschap leefde en Rome doolde zonder uitzicht op redding. Dat dwalen kan zoveel oorzaken hebben. Er kan een eigen wijsheid zijn die brengt tot eenzaamheid. Evenals het afgedwaalde lam in de gelijkenis die Jezus uitsprak. Er kan ook een zoeken zijn naar de enige goede weg. Dan lijkt het dwalen, zoals sommigen dat zeggen. Het is echter meer laveren tussen gevaarlijke rotsklippen die in de levensstroom dreigen. En dan is er ook en vooral de zorg, angst voor zelfbedrog ook. Voor ieder die van kinds af aan in de christelijke sfeer is grootgebracht, wat een zegen is dat. Het kind van God zijn zo indringend en vanzelfsprekend wordt aangepraat, maar die van bekering en genade eigenlijk niks weten. Maar deze tekst geeft dan ook, zoals door deze psalm volop doorklinkt, het enige en alleen zekere houvast, de grond van zekerheid buiten onszelf. Het is verwoeid in het tweede deel, waar staat, uw geboden heb ik niet vergeten. Dat is het lofthema van heel deze psalm. Omdat de God van de Bijbel er zijn zegel aan hechtte. Zijn heilige geest die dat gebruikt tot levendmaking en genadeverkondiging. Het is meer dan een wegwijzer. Die blijft staan voor waar die staat.
Maar de gids gaat mee, ook door moeilijke wegen, door donkere dalen, door diepe ravijnen. Hij is er altijd. Nee, ik zie hem niet altijd. Ik zie maar één voetspoor achter mij. Daar heb ik niet gelopen. Nee, dat is ook zo. En dan zegt de gids, daar heb ik je gedragen. En was jij altijd veilig bij mij. Ik zet mijn treden in uw spoor, zegt hij dan. En nog een regel uit het andere boekje, waar die eindigt en dan ja, zegt, ja, wat voor perspectief leven wij eigenlijk? Het perspectief is toch de toekomst van God. In verschillende perspectieven geeft de Heer daar iets van te zien, in nevelen. Maar dat is zeker, zegt hij, de hemel is daar waar God is. En dan, ja, daar zullen we eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Zijn waarheid alle tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen, na uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dan staat eronder, zingen wij daar ook mee? Een vraag die ik graag hier zo tenslotte in uw midden wil leggen. Zingen wij ook mee? Ik denk dat ik hem geen grote genoegen doe. Door u allemaal, hè, jong en oud, kinderen, kleinkinderen, maar ook uw broers en zussen, dan nog eens te zeggen. Hè, van, zoals wij hier zitten en over hem nadenken, deze dingen horen. Ik denk dat ik hem geen grote genoegen doe dan nog eens te zeggen. Schuil bij God, bij zijn genade. En als je niet bij hem schuilt, dan ben je een arm mens. Dan moet je zelf redden. En je redt het niet. Dat heeft hij uitvoerig ondervonden. En daarom zegt hij ook zo uitvoerig in deze stukjes. Alleen bij God is ons heil. Sla je ogen naar hem. Hij zal niemand teleurstellen. En die bij hem schuilt. En van hem zijn of haar heil verwacht. Hier wil ik het graag bij laten. Laten wij deze psalm zingen zoals aangegeven op de liturgie.
steeds gadeslaan. O God, gevaar, u ziel voor ambelaan. De Heer zegen of uit nog gaan, en wacht u in nog spoeden. Zal eeuwig u behouden.
Laten wij danken en bidden. Heer onze God, barmhartige Vader, wij danken u voor de woorden die we mochten lezen en zingen. En ook, Heere, danken we u voor het getuigenis dat deze broeder, die wij zo meteen naar het graf dragen, het getuigenis dat hij mocht geven zijn leven in alle gebrokenheid. Want, Heere, als wij voor u komen, en dan is er ook heel veel wat niet goed is. En dan heb u heel veel tranen af te wissen, maar ook heel veel zonden te vergeven. En dat beseffen we ook heel wel bij zijn leven. Wij danken u voor het goede dat hij heeft mogen doen in de gemeente, in zijn familie, bijzonder voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Voor hen willen we u ook bijzonder bidden. Heere, mogen zij in hun gedachtenis houden. Een vader die bepaald niet perfect was, maar die wel altijd erop uit was om bij u te zoeken, ook voor hen, dat ook gedaan heeft, zolang als hij kon. Mogen zij opvangen de richting die hij wees en die hij ook zelf ging, met alle gebrokenheid. En wilt u zijn kinderen zegenen? Wilt u genezen wat misschien bitter of zeer gedaan heeft in hun leven. En wil hen de weg wijzen die er alleen is achter Jezus Christus. Daar waar het licht schijnt in onze duisternis. Neem hen in uw hoede en mogen ze zo groot en klein gaan de weg die hij wees en die vooral uw evangelie ons wijst. Wij bidden u dat ook voor zijn andere families en broers en zussen, die mensen die hem zo lang hebben meegemaakt en gekend. Heren, wij zijn ook allemaal mensen. En wie we ook zijn, ook is ons leven soms, dan kan het soms wat meer lijken, maar wij hebben allemaal nodig dat u in uw genade ons aanziet. Want anders redden we het geen van allen. Wilt u zo op ons allen neerzien en ga met ons mee als wij van hier gaan zo meteen naar het graf. Mogen we daar uw naam belijden, mogen we daar zeker zijn dat u een God bent die komt op de wolken van de hemel in uw Zoon Jezus Christus. En dat het graf niet het einde is, maar de weg tot u. Hier wilt u zo met ons zijn. In Jezus' naam. Amen. Psalm 73.
Bij u zijn in al mijn noden. angst en pijn. U wou mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in u.
Laten wij van Delfshaven bedanken voor al datgene wat u ook betekend heeft voor vader en opa Driessen en voor onze broer. Daarnaast mag ik ook bedanken de mensen uit de Schans die zoveel en zoveel goede zorgen besteed hebben aan vader, opa en onze broer. Ja, u hebt enkele dingen geschetst, geprobeerd te schetsen uit het leven van onze broer, van vader en opa Driessen. En daar dat gerelateerd aan enkele schriftwoorden. Ja. En nu laten we onze vader, opa, broer rusten waar de Heer hem gelegd heeft. Zelf heb ik ook door al de dingen die waar we toe geroepen hebben ook bezig geweest en kwamen de laatste dagen zaken in mijn leven naar voren. En vanmorgen vroeg heel sterk kwam naar voren de geschiedenis van Simson. Nu hoeven wij Isaac niet te vergelijken met het leven van Simson, maar zijn leven was ook getekend door veel zorgen, door veel zaken waar wij soms vragen bij gesteld hebben, maar Simson zijn einde mocht door genade, alleen door genade, toch goed zijn. En daaraan gekoppeld twee dingen waren er. Ik werd ook steeds, word ik bepaald bij zondag 21, vraag en antwoord 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Ach, kinderen, mogen wij dat als een boodschap aan jullie doorgeven. Ach, zoek den Heere terwijl hij nog te vinden is. Zoek de God ook van je voorgeslacht, waarin de Heere toch zo rijk heeft willen werken. Zoek die Heere, want alleen in Christus kunnen wij geborgen zijn voor God, voor tijd en eeuwigheid, alleen in zijn bloed en in zijn gerechtigheid. Daar ligt de losprijs voor ons, gans leven, wie we ook zijn. En hoe dat er ook tegen ons aangekeken wordt. Maar daar ligt alleen de losprijs en anders geen. Door een weg van schuldbelijdenis en hem zoeken. Ach, mag ik het jullie aanbevelen. Er is geen betere weg. Doet het. Ik dank u wel.
Isaac Driessen zal nu eerst ter aarde worden besteld. Daarnaast het woord aan dominee de Jong.
Waar het de almachtige God behaagd heeft onze thans gestorven broeder Isaac Driessen tot zich te nemen, zo bestellen wij zijn lichaam hier ter aarde. Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof, ziende op hem Jezus Christus, die gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Belijden wij ons geloof, en ik wil dat hier bij dit graf doen, door eerst de eerste vraag van de catechismus te lezen en daarna de apostolische geloofsbelijdenis. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en in sterven, niet mijns, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En mij uit alle geweld van de duivel verlost heeft. En alzo bewaar dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en om voortaan voor hem te leven, mij van harte gewillig en bereid maakt. Belijden wij ons geloof, laat ieder met mij zijn of haar hart zeggen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laten wij samen deze plechtigheid afsluiten door samen het gebed des Heren te bidden, het gebed dat Christus ons leerde, het Onze Vader. Laten wij bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Zo dadelijk is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van deze begraafplaats. Tevens is er dan voor een ieder van u de mogelijkheid om met de familie daar nog een kop koffie te gebruiken. Familie, belangstellenden, hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze ter aarde bestelling. Laten wij dan rondom het graf van Isaac Driessen nog een enkel moment eerbied en stilte in acht nemen, ter nagedachtenis en ten afscheid. Dank u wel. Mag ik u verzoeken ons te volgen?